Genesis 22. En we lezen daar, en ik lees in de herziene Statenvertaling. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en u uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als een brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham die gaf die plaats de naam de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt ten heden ten dag gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijand in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beerseba. En Abraham bleef in Beerseba wonen. Ja, toen ik me zo verdiepte in deze geschiedenis, toen kwam ik er eigenlijk achter. Ja, eigenlijk weet je het wel, maar toen kom je er eigenlijk achter hoeveel deze geschiedenis ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dus we zullen deze morgen schrift met schrift gaan vergelijken en ik wil u ook vragen om uw Bijbel erbij te houden. Ja, deze geschiedenis van Abraham die zijn zoon moet offeren, heb ik altijd een zeer indrukwekkende geschiedenis gevonden. En allereerst begreep ik het als kind vroeger niet zo. Vraag God nu werkelijk om een kinderoffer? Dat is onbegrijpelijk. En de onnauwkeurige lezer en de critici, die zullen denken dat Abraham doorslaat in zijn geloof, doorslaat in zijn godsdienst. En daarom is het juist zo belangrijk om Gods woord met grote zorgvuldigheid te lezen en te bestuderen. Want uit het eerste vers kunnen we direct al opmaken dat God Abraham op de proef stelde. En dat we juist heel veel kunnen leren van Abraham die zijn geloof, zijn vertrouwen stelt op de Heere. Wanneer we gaan kijken naar Abrahams leven, dan zien we dat Abraham meerdere malen op de proef gesteld wordt. En dat hij voor grote beproevingen komt te staan waar het echt op geloven, op vertrouwen op de Heere aankomt. Als u met mij meebladert naar Hebreeën 11, dat is dat hoofdstuk van de geloofsgetuigen, dan vinden we daar drie belangrijke momenten. Er zijn meer momenten, maar drie belangrijke momenten worden daar genoemd dat Abraham door het geloof gehandeld heeft en dat hij ook staande is gebleven. In vers 8 van Hebreeën 11 dan zien we dat dit begint met dat Abraham door het geloof zijn land heeft verlaten. Abraham die wist niet waar hij naartoe zou gaan. God die had hem een land beloofd, die had hem beloofd voor hem uit te gaan. En Abraham die ging in vertrouwen op God dat hij opnieuw tot hem zou spreken om hem de weg te wijzen. In vers 9, het volgende vers, dan zien we dat Abraham door het geloof ook inwoner is geworden van dat beloofde land Kanaan. Als we nagaan Kanaan, dan als we denken aan die Kanaanitische volkeren, dan waren die geestelijk helemaal verdorven. Ze waren ziek, men bracht kinderoffers, et cetera. Het was een heel ziek volk. En dat zou dan ook 400 jaar duren voordat die zonde vol zou zijn en dat uiteindelijk vanuit Egypte het volk weer opnieuw dat land zou intrekken om het in bezit te nemen. En Abraham, hij was een vreemdeling, hij was een bijwoner. En dat is ook de reden dat Abraham ook in tenten bleef wonen. Abraham, hij verwachtte uiteindelijk die stad van die fundamenten. En dan in vers 17, dat is het derde, daar zien we dat Abraham door het geloof Isaac moet offeren. En je zou kunnen zeggen dat die eerste twee meer geloofsdaden zijn en dat dat derde echt een beproeving is. Zoals goud en zilver beproefd worden door het vuur, zo wordt ook Abrahams geloof op de proef gesteld. Het is eigenlijk kijken wat erin zit. Stelt Abraham echt werkelijk zijn vertrouwen op de Heere? En het offeren van Isaac zou je dan ook wel de climax van alles kunnen noemen. Abraham die moet zijn eigen enige geboren zoon die hij lief heeft offeren. Het is een zeer ingrijpende beproeving. Niet alleen moet je bedenken dat je als vader uiteindelijk die handeling moet verrichten. Dat mes moet uitstrekken om je eigen zoon te offeren. Denk ook aan die 3 dagen stilte. God die sprak tot Abraham dat hij zijn zoon moet offeren. Vervolgens gaat hij op weg en de Heere die spreekt die 3 dagen niet tot Abraham. Pas op het moment dat Abraham zijn hand uitstrekt, spreekt hij door de engel. Maar ook stond ineens het nageslacht van Abraham op het spel. Isaac, hij was de zoon van de belofte. Isaac was degene waar alles om draaide en die moest Abraham offeren. En toen ik zo ging nadenken over waarom nou deze beproeving? Waarom nou zo'n zware beproeving? We worden als gelovigen allemaal beproefd. Maar waarom zo'n zware beproeving om zelfs je eigen zoon te offeren? En er zijn verschillende gedachten over. En toen ik daar zo verder over na ging denken en eigenlijk ook ging lezen wat daarvoor gebeurde, toen kwam ik eigenlijk op iets heel interessants uit. Want als u met mij even meebladert naar Genesis 15, en vervolgens gaat kijken wat er eigenlijk gebeurt tussen Genesis 15 en Genesis 22, dan is dat heel erg veel. Laten we kijken naar de context. Zoals de jongeren regelmatig van Bastin horen. Tenminste, ik neem aan dat ze krijgen tegenwoordig veel lessen van Bastin. En die zal het woord context heel veel noemen, denk ik. Maar Genesis 15. Dat is dat gedeelte waar Abraham worstelt met dat erfgenaamschap. De Heer die had tot hem gesproken, meerdere malen, dat Abraham die beloofde zoon zou krijgen. En Abraham die dacht op een gegeven moment van komt dat nog wel? En hij dacht van alles zal overgaan uiteindelijk op mijn dienstknecht Eliezer. En dan zegt de Heer daar in vers 4 van Genesis 15, nee, iemand uit je eigen lichaam, die zal de erfgenaam zijn. En dan lezen we vanaf vers 5, toen leidde hij hem naar buiten en hij zei, kijk toch naar de sterren en kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zeide tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij, Abraham, geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abraham die geloofde hier wat de Heere zei. Hij geloofde dat God hem een zoon zou geven. En dat God door die zoon hem een talrijk nageslacht zou geven. Als je vervolgens gaat kijken wat er tussen Genesis 15 en Genesis 22 gebeurt, dan is dat heel veel. Want het duurt eindeloos voordat Abraham en Sara die beloofde zoon krijgen. En wat gebeurt er? Sara die gaat de touwtjes in eigen handen nemen. Sara die laat Abraham gemeenschap hebben met Hagar, haar slavin. En Abraham die gaat daarmee akkoord. Terwijl Abraham eigenlijk Sara had moeten wijzen op die belofte uit Genesis 15. En eigenlijk had moeten zeggen, nee Sara, we moeten luisteren naar de Heere, want hij zou ons die beloofde zoon geven. En je zou kunnen zeggen dat het geloof wat Abraham in Genesis 15 heeft, dat dat vervolgens niet blijkt uit zijn daden. Daar kom ik zo nog op terug, denkend aan Jacobus 2. En daaruit komt de zoon van het vlees, zoals Paulus hem noemt in Galaten 4, Ismaël, de zoon van het vlees. En dan duurt het vervolgens nog een hele lange tijd, 13 jaar later, en dan komt de Heere nogmaals. En Abraham die lacht dan, die zegt, laat Ismaël voor uw naam leven, voor uw aangezicht leven. En dan zegt de Heere, nee, Sara die zal die beloofde zoon krijgen. Dan komt de Heere nog een keer bij Mamre en dan lacht Sara. En zegt de Heere, blijf vertrouwen, want op de vastgestelde tijd zal hij komen. En uiteindelijk zien we dat zij die beloofde zoon krijgen op 90 en 100-jarige leeftijd. En dan komt de Heere nogmaals om Abraham op de proef te stellen. Hij had in eerste instantie naar het vlees gehandeld, maar uiteindelijk komt de Heere nogmaals en om hem op de proef te stellen. En beproeving moeten we niet zien als dat hij bestraft wordt, maar om te kijken wat er werkelijk in zit. Stelt Abraham werkelijk zijn geloof en zijn vertrouwen op de Heere, zoals hij in Genesis 15 heeft uitgesproken. En dan gaan we naar Genesis 22. Het is een beetje een lange inleiding, maar ik kom op deze dingen zometeen nog terug. En dan lezen we in vers 1 dat de Heere Abraham bij zijn naam roept. En ik vind dat zo prachtig, want de Heere, hij kent ons bij onze naam. We hebben te maken met een God die heel persoonlijk is, die ons bij onze naam kent. Heel veel godsdiensten, daar wordt het vaak beschouwd als een nummertje en dan moet je maar kijken of het uiteindelijk maar goed komt met je. Nee, God die kent ons bij onze naam. En hij roept ons ook bij onze naam. En Abraham die luistert naar de stem van de Heere. En vervolgens stelt hij zich beschikbaar. Hij zegt, zie, hier ben ik. En het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat is hineni. En hineni, dat kunnen we vertalen met zie, hier ben ik. En we komen dat ook terug bij, we zien dat ook bij Mozes. Mozes die op een gegeven moment door de Heere geroepen wordt bij die brandende braamstruik. En Mozes die ook tegen de Heere zegt, hineni, zie, hier ben ik. Hij stelt zich beschikbaar. We zien het ook bij Samuel. Samuel die tot 3 maal toe geroepen wordt door de Heere en bij de 3de maal zegt ook hij, hineni, zie, hier ben ik. En tot slot wil ik nog Jesaja noemen. Jesaja waar we over kunnen lezen in Jesaja 6 vers 8. Daarna hoorde ik de stem van de Heere en hij zei, wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, hineni, zie, zend mij. Jesaja, hij stelt zich beschikbaar. Denk ook een geweldige les voor ons. Als je in het gedeelte daarvoor leest, dan legt de Heere bij Jesaja op een gegeven moment die vuren, of die kool op zijn mond. En hij vergeeft zijn zonde daar zo. En vervolgens kunnen we lezen dat Jesaja zich beschikbaar stelt. Denk een belangrijke les ook voor ons, dat als we de Heer Jezus mogen kennen als onze verlosser, als we gereinigd mogen zijn door zijn bloed. He, dat we ook ons beschikbaar mogen stellen voor hem. Heeft u, heb jij het wel eens gezegd? Zie, Heere, hier ben ik. Want zoals ik net al zei, de wereld staat in brand. Er is zoveel nood in deze wereld. En we kunnen als gelovigen vaak zo druk zijn met van alles en nog wat, maar het is zo belangrijk om ons beschikbaar te stellen. Zie, hier ben ik. En dan lezen we in vers 2a, hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. En wat zo opvalt is dat de Heere spreekt over Isaac als uw enige. Je zou zeggen dat Abraham toch twee zonen heeft. Hij heeft Isaac en hij heeft Ismaël. Maar het mag duidelijk zijn dat Isaac de erfgenaam is. Dat hij de zoon van de belofte is waar God een speciaal plan mee heeft. In de Koran is dat net andersom. Daar is Ismaël de zoon van de belofte. En is Ismaël ook in deze geschiedenis degene die centraal staat. Maar wij mogen op grond van het woord weten dat de Heere een bijzonder plan heeft met Isaac. We kunnen ook lezen in Genesis 21, in dat hoofdstuk daarvoor, vers 12, dat de Heere ook tegen Abraham zegt, bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Kijk, God die zegent Ismaël wel. Er komt uit hem een groot volk. Ook 12 vorsten, net als bij Isaac. Een groot volk, maar uiteindelijk heeft God een bijzonder plan met Isaac. Uit hem komt een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Uit hem komt uiteindelijk de Messias voort. Degene die de wereld zal gaan heersen. Degene die Satan overwint. De woorden uw zoon, uw enige is ook een belangrijk sleutelbegrip in dit hoofdstuk. We komen tot 3 maal toe tegen. En waarom is het een belangrijk sleutelbegrip? Omdat Isaac ook een geweldig type is van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die net als Isaac ook de enige geboren zoon van God is. Ook de erfgenaam is. En Isaac die moet als brandoffer op de berg geofferd worden. En het brandoffer, dat wil zeggen dat Isaac volledig verbrand moest worden. Volledig geofferd moest worden. Het was volledig voor de Heere. Later, onder de offerdienst van Israël, daar zien we verschillende offers terugkomen, onder het brandoffer. Maar van sommige offers mocht ook gegeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het spijsoffer en het zondoffer en het vredeoffer. Maar bij het brandoffer was dit ten strengste verboden. Het was volledig voor de Heere. We lezen in Leviticus 1 vers 13 over het brandoffer dat het een aangename geur, of zoals de Statenvertaling heeft, een lieflijke reuk voor de Heere was. En ook hierin zien we een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. Zijn offer was ook compleet, zijn offer was ook volledig. Het was volledig voor de Heere. En zoals we in Efeze 5 vers 2 kunnen lezen, was het ook tot een aangename geur voor God. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, God die zijn eigen zoon gaf. En deze zoon gaf hij over tot de kruisdood. En de kruisdood was een van de diepste vernederingen die je als mens kan ondergaan. Hangen aan een kruis. Naakt. Maar uiteindelijk was het wel tot een aangename geur voor God, deze kruisdood. Het was aangenaam omdat de weg tot God werd vrijgemaakt. Niet alleen voor Israëls volk, maar voor een ieder die in hem gelooft. En vervolgens lezen we in vers 3, toen stond Abraham 's morgens vroeg op, hij zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Het is prachtig hoe Abraham eigenlijk direct overgaat tot actie. Hij gaat niet bij de pakken neerzetten, nee. Hij stelt alles in het werk om zich gereed te maken. En ook verderop zien we dat in vers 9 en vers 13, dat Abraham actief handelt. Hij bouwt dat altaar, hij legt zijn zoon daarop. En Abraham is niet alleen een hoorder van het woord, nee, Abraham is ook een dader van het woord. Zijn geloof en zijn daden komen samen. En dat is ook hetgeen waar Jacobus op doelt in hoofdstuk 2 van zijn brief. Jacobus die daar zo ook de geschiedenis van Abraham erbij haalt. En misschien is het goed om dat even op te zoeken. Jacobus 2. Er is vaak verwarring over dit gedeelte. Volgens mij dat Luther het zelfs uit zijn Bijbel wilde scheuren, heb ik wel eens begrepen. Jacobus 2. En dan lezen we vanaf vers 20. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt: en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Nou, het lijkt alsof Jacobus en Paulus elkaar tegenspreken. Paulus die in Romeinen 4 wijst op de rechtvaardiging wat alleen kan plaatsvinden op grond van geloof. En Jacobus die in dit gedeelte wijst naar Genesis 22 en laat zien dat het belang van de werken. Nou, wat ik al zei, Jacobus die wijst hier naar Genesis 22, waar Abrahams geloof blijkt uit zijn daden na die misstap met Hagar, waar hij gehandeld had naar het vlees. En zijn werken in Genesis 22, die wijzen dus uiteindelijk op het levende geloof wat Abraham in Genesis 15 had uitgesproken. En Jacobus en Paulus die spreken elkaar dus niet tegen. Nee, geloof en werken gaan in die zin samen. En dat geldt in feite ook voor ons. Want Paulus die zegt ook tegen ons: gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Je kan het geloof verkondigen, maar als het goed is draag je het geloof ook uit in je daden. Als het goed is, draag je het geloof ook uit in de werken. Niet werken van de wet, nee, maar werken die wijzen op de relatie die je met God hebt. Hoe je in het leven staat, de keuzes die je maakt. En in Efeze 2, daar pakt Paulus eigenlijk het geloof en die goede werken prachtig samen. En dat is misschien ook goed om even op te zoeken. Efeze 2... Ik heb u al gewaarschuwd, het wordt een beetje bladeren deze morgen. Efeze 2, en daar lezen we vanaf vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat geeft rust. We zijn door het geloof behouden, niet uit werken. En we mogen door het geloof in Christus goede werken doen. En dat betekent niet dat we heel krampachtig allemaal dingen maar moeten doen om vanuit onszelf God te behagen. Nee, zegt Paulus, God heeft die werken van tevoren voorbereid, opdat we daarin zouden wandelen. Net als Abraham, hij wandelde in het plan van God, in het vertrouwen op God. Niet wandelen naar het vlees, maar wandelen naar de geest. En dat betekent aan de ene kant rust, want die werken zijn van tevoren voorbereid. En tegelijkertijd betekent dat ook wandelen. Ook die weg met God gaan. In vertrouwen op Hem. Vaak wordt er, wachten veel mensen op een briefje uit de hemel. Van ja, moet ik het nou wel doen, moet ik het nou niet doen? Maar we mogen ook wandelen, we mogen ook die weg gaan. En Abraham die maakte een misstap. En ook wij zullen soms een misstap maken. Maar God die zegt ook in zijn woord dat hij alles doet medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Soms gaat het mis. Soms zijn we weer geneigd om terug te vallen en vanuit ons vlees bezig te zijn. Maar dan is het belangrijk om weer terug te gaan naar het woord, terug te gaan naar de Here. Wat ik ook zo heel opmerkelijk vind in deze geschiedenis, is dat Abraham tegen zijn dienaren zegt dat hij terugkomt. En dan vraag je af, hoe kan dat nou? Want hij had van God de opdracht gekregen om zijn zoon te offeren, dus ze komen niet samen terug. En ook tegen zijn zoon Isaac zegt hij dat God zichzelf zou voorzien van een brandoffer. En dan vraag je af, doet Abraham hier nou een leugentje om bestwil? Wil hij zijn dienaren, wil hij zijn zoon Isaac geruststellen? Het lijkt er menselijk gezien zoveel op. Maar ook daarvoor is het belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. Want hierover kunnen we iets heel belangrijks vinden in Hebreeën 11. We gaan weer naar Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 18, daar kunnen we lezen, Hebreeën 11, vers 18, tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Abraham die vertrouwde dus op de belofte die de Heere hem gegeven had. Dat Isaac de zoon van de belofte was. En Abraham die vertrouwde God op zijn woord. Hij vertrouwde erop wat God tegen hem gezegd had. En wat dat plan was, dat wist Abraham op dat moment nog niet. Maar misschien had Abraham wel allerlei scenario's bedacht. Misschien dat God in die drie dagen, misschien dat God nu wel ingrijpt. Misschien gaat God wel dit doen, misschien gaat God wel dat doen. En hij overlegde zelfs bij zichzelf dat God bij machte was Isaac zelfs uit de doden op te wekken. Zo ver reikte het geloof van Abraham. En vandaar dat Abraham ook door het geloof tegen zijn dienaren kon zeggen, wij komen terug. En ook door het geloof tegen zijn zoon kon zeggen, God zal zichzelf voorzien in een brandoffer. Hoe God zou voorzien, dat wist Abraham niet. Hij kon de tijd niet overzien. Maar dat God zou voorzien, dat wist hij op grond van het woord. Want Isaac was de zoon van de belofte. En Abraham die handelde dan ook vanuit de zekerheid van het geloof, zoals we in Hebreeën 11 kunnen lezen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en de bewijs van de zaken die men niet ziet. Wat mij ook zo opvalt in Hebreeën 11, om daar nog even te blijven, in vers 17, is dat het woord offeren daar tot tweemaal toe in het voltooid deelwoord staat. Is u dat wel eens opgevallen? Met andere woorden, het is voltooid, het is gebeurd. Ik zal het lezen. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. En dan vraag je af, ja, maar hoe kan dat nou? Want ja, Abraham heeft Isaac toch niet echt geofferd? En dan moeten we zeggen nee en ja. Nee, die handeling is niet echt gebeurd. Maar door het geloof heeft die handeling in Gods ogen plaatsgevonden. Abraham die was bereid om zijn zoon te offeren. Hij had alle voorbereidingen had hij gedaan. Van het kloven van het hout tot het klaarstaan met het mes. En door het geloof had dat offer dus in Gods ogen plaatsgevonden. En wist God dat hij zo ver ging. Maar God, hij spaarde zijn eigen zoon niet. Want eigenlijk zeggen wij precies hetzelfde. Paulus die zegt in Romeinen 6, wij zijn met Christus gestorven en met Christus opgestaan. Hoe kunnen wij dat zeggen? Zijn we echt met Christus opgestaan? Zijn we echt met hem gestorven? Nee, wij kunnen dat zeggen op grond van het geloof. Door het geloof hebben wij een positie gekregen in Christus. En door het geloof heeft dat in Gods ogen plaatsgevonden. We zijn met Christus levend gemaakt, zegt Paulus. En dat is eigenlijk ook wat er met Isaac gebeurde. Hij kwam ook vanuit de dood in het leven. En wat zo opvalt is dat er gesproken wordt over die derde dag. Op de derde dag ziet God of ziet Abraham die plek waar het moet gebeuren. En het getal 3 is het getal van de opstanding. Op de derde dag stond de Heer Jezus op uit de dood. Op de derde dag werd Jona uitgespuwd uit die vis. Ook hij kwam vanuit zijn dode positie in het leven. En dat zien we in feite ook bij Isaac. Isaac, hij was ten dode opgeschreven. Maar uiteindelijk vond Isaac weer het leven nadat God voorzien had in het ram ten brandoffer. Ja, God die spaarde Isaac. En hij wist dat Abraham zo ver ging. Maar God, hij ging verder. Hij spaarde zijn eigen zoon niet. En wat een geweldige troost is dat voor ons allemaal. Dat de Heer Jezus, of dat de Heer God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat hij voorzien heeft in het lam met een hoofdletter ten brandoffer. Want wat betekent dat? Dat God voorzien heeft in zijn zoon. Nou, zoals Abraham Isaac terugkreeg uit de dood, zo zal er ook weer een weerzien zijn in de hemel. Daar zijn we van overtuigd, want de Heer Jezus, hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft ons daarboven een plaats bereid. En natuurlijk is het verdrietig als broeders en zusters ons verlaten. Als geliefden in onze gemeente ons verlaten. Daar hebben we verdriet om. En die verdriet, die mag er zijn. Maar Paulus zegt in 1 Thessalonicense 4, maar wij zijn niet bedroefd zoals anderen die geen hoop hebben. Zoals de wereld waar de dood het einde is. Nee, zegt Paulus, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. En wat een geweldige zekerheid is dat. Dat ons burgerschap is in de hemelen. Dat als wij de aarde verlaten, dat wij een ons vernederd lichaam aan hem gelijkvormig zal zijn. Dat wij zullen zijn daar waar hij is. En dat is geweldig te weten dat God voorzien heeft in zijn Zoon. Zijn Zoon die zelfs is opgestaan uit de doden. Ja, ik denk dat Abraham een groot voorbeeld is in zijn handelen. Abraham, hij moest zijn zoon offeren. En het leek er in eerste instantie op alsof God zichzelf tegensprak. Eerst geeft hij de zoon van de belofte. En uiteindelijk lijkt het erop alsof hij die zoon weer wegneemt. Maar God die had uiteindelijk een veel groter, hij had een veel hoger plan dan Abraham op dat moment kon bevatten. En Abraham die realiseerde zich dat. En Abraham, hij ging in vertrouwen achter God aan. En misschien zijn er ook wel dingen in u en in jouw leven, waarbij je moet leren om het roer uit handen te geven. Dat je mag wandelen en vertrouwen dat God met een oplossing komt, ook als we momenteel die oplossing nog niet weten. Ook als we de tijd nog niet kunnen overzien. Ik vind het zo bijzonder dat daar in vers 13 staat dat de ogen van Abraham geopend worden, dat hij die ram ziet. Zou die ram er al gestaan hebben? Of zou God hem daar op dat moment neergezet hebben? Ik weet het niet, want het staat er niet. Maar Abraham die slaat zijn ogen op en hij ziet die ram ten brandoffer. En zo kan het ook wel eens zijn in ons eigen leven dat we het nog niet weten, het nog niet vooruit kunnen zien. Dat het hopeloos lijkt, maar dat God ineens onze ogen opent voor het antwoord. Dat hij ineens laat zien en het antwoord geeft op onze vragen, op onze moeite, op onze pijn. Zou Abraham in die 3 dagen geworsteld hebben? Zou hij getwijfeld hebben? Zou hij gepiekerd hebben? We weten het niet, want het staat er niet. Maar menselijk gezien, zou Abraham dat wel gehad hebben. Met dat in het vooruitzicht. En Abraham die had misschien allerlei scenario's bedacht, zoals ik net al zei. En had zelfs bedacht dat God hem misschien wel uit de doden zou kunnen opwekken. En toch moest Abraham uiteindelijk het uit handen geven. Uiteindelijk kon Abraham die tijd niet overzien. Hij kon niet in de toekomst kijken. En dat is denk ik ook een belangrijke les voor ons. Misschien tobben wij soms met allerlei zaken. Gaan we piekeren in ons hoofd? Gaan we denken misschien dat God dit wel doet, misschien dat God dat wel doet? Maar uiteindelijk moeten we het leren om het weer over te geven aan onze hemelse Vader. Te mogen weten dat God alles in de hand heeft. Dat hij een levende God is. Dat hij overal boven staat. En dat we verborgen zijn in zijn hand. Wat een geweldige bemoediging, wat een geweldige troost is dat voor ons allemaal. Ja, tot slot, want ik zie dat ik flink door mijn tijd heen ben. Wat ik zo bijzonder vind in deze geschiedenis ook, is dat er begonnen wordt met Elohim, met God. God, Elohim, dat is een breed begrip. Maar vanaf vers 11 gaat de Heere ingrijpen. En dan openbaart hij zich daar als Yahweh door de engel. Hij openbaart zich daar als de God van nabij. Als de God die voorziet, als de Yahweh Jireh. En soms kan het ook zijn in ons leven dat God heel ver weg voelt. Wat ik al zei, God spreekt die 3 dagen lang, spreekt hij niet tot Abraham. Hij zwijgt. En soms kan het zijn dat er ook perioden in ons leven zijn, waarin God niet spreekt. Waarin het misschien voelt alsof het een God van ver weg is. En toch wist Abraham dat God nabij was, dat God daar was. Dat hij te maken had met een levende God. Abraham, die had God uiteindelijk leren kennen als de Yahweh Jireh. En dat is ook een geweldige bemoediging voor ons. Ook op de momenten dat we het zelf niet meer zien zitten. Als God ver weg voelt, kan er zomaar ineens God weer zijn als de Yahweh Jireh. God is er, hij is er altijd. En soms, dan openbaart hij zich daar ineens weer. En Paulus, en met die tekst wil ik afsluiten, die zegt ook in Filippenzen 4, vers 19. Hij zegt, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. God zal voorzien. Amen. Zullen we een moment stil worden voor hem? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze morgen. Dank u wel dat we uw woord zo weer mochten openen. Waar we stil mochten staan bij de geschiedenis van Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren. Heer, dank u wel dat we zo weer mochten ontdekken dat u de Yahweh Jireh bent. Dat u de God bent die voorziet. Heer, en dank u wel dat u voorzien heeft in en door uw zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en dat we in en door hem gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Heer, soms dan beseffen we dat niet, wat dat allemaal inhoudt, Heer. Maar wat geweldig dat we uw woord mogen hebben, dat we iedere keer weer meer mogen ontdekken van wie u bent. En weer verder mogen ontdekken welke geweldige positie we hebben gekregen in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en ik wil u zo bidden. Wilt u zo bij een ieder van ons zijn? Heer, u kent een ieder van ons hoe we hier zitten. Misschien dat we met pijn, met verdriet, met moeite rondlopen. Heer, wilt u ons helpen, ons leiden, dat we ons omringen met uw liefde, dat we ons oog iedere keer op u gericht mogen houden. Heer, soms dan kan het gevoelsmatig zo zijn dat u ver weg voelt. Heer, maar we mogen weten dat u altijd bij ons bent. Dat u voor ons uitgaat. Dat wij verborgen zijn in uw hand. Heer, en wilt u zo bij ons zijn, ook komende week. Heer, we weten, we kunnen de toekomst niet voorzien. We weten niet wat deze week ons weer allemaal brengt. Maar wilt u zo voor ons uitgaan? Wilt u zo met ons zijn? Heer, en ik wil u ook bidden voor de zieken, voor de mensen die het moeilijk hebben, die met pijn en met verdriet geconfronteerd zijn in hun leven. Heer, wilt u zo ook bij hen zijn in het bijzonder, hen ook rust geven in hun hart. Heer, en dank u wel dat we ook op grond van Filippenzen 4 mogen weten dat als we onze gedachten, onze verlangens bij u ook brengen, dat u ook wil komen met uw rust en met uw vrede. Juist in ons hoofd, juist in ons hart. Dank u wel, Heer, dat u dat ook doet. Heer, ik wil u zo bidden ook voor deze wereld. Heer, als we zien de strijd, de pijn, de moeite, de verdriet om ons heen. Als we kijken naar het Midden-Oosten, dan is daar ook zoveel aan de hand. Als we denken aan ISIS, alles wat ze doen, waar mensen op een verschrikkelijke manier, op een verschrikkelijke wijze vermoord worden. Heer, waar ook veel christenen ook bang zijn, ook verdrukt zijn en in verborgenheid bij elkaar moeten komen. Hun leven niet zeker zijn of ze morgen zullen redden. We bidden ook voor uw volk als we zien en kijken naar het antisemitisme wat zo enorm toeneemt. Heer, dan willen we bidden dat velen het juist zullen gaan uitroepen naar u. Ze hebben een van de machtigste legers, Heer, op deze aarde, maar wilt u ook zo zijn dat ze hun vertrouwen niet op mensen zullen stellen, maar dat ze hun vertrouwen zullen stellen op u, dat ze uw naam zullen aanroepen. Heer, en we weten op grond van het profetisch woord dat er een moment zal komen dat Israël als volk dat ook zal doen. Dat de Heer Jezus Christus, uw Zoon, ook zal terugkomen naar deze aarde. Redding zal geven voor uw volk. En werkelijk vrede en gerechtigheid zal brengen op deze aarde. Heer, en dat is waar we naar verlangen, naar dat moment. Heer, wilt u, ja, we willen ook zo bidden dat velen dat ook mogen gaan zien en mogen gaan ontdekken op grond van uw woord. Heer, wilt u zo zijn bij de vele organisaties die ook wereldwijd bezig zijn om uw woord, om het evangelie ook te verspreiden onder alle volkeren. Heer, wilt u de genade tijd, de tijd die we nog hebben, dat we die ook tijdig en nuttig zullen besteden. Heer, wilt u ook, ik wil u ook zo bidden voor ons allemaal. Vaak dat we gelegenheid hebben ook op ons werk, naar onze buren toe, om ook over u te vertellen. Heer, ik wil u ook zo bidden, wilt u ons dan ook vrijmoedigheid geven en ons ook helpen en leiden in deze gesprekken dat we op u mogen wijzen als de levende God. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. En dank u wel bovenal voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.